Gemeente van Christus, u allen die naar de kerk bent gekomen, zowel leden als gasten, met alle anderen buiten de kerk, die buiten de kerk meekijken en luisteren, allemaal hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee Van Vliet uit Bleiswijk. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede voor de diaconie. Voor alles wat nog gaat komen geldt, zo de Heere wil, en wij zullen leven. Onze voorzang deze avond is Psalm 30, vers 3. Psalm zingt, Gods gunstgenoten, geeft lof, de Heer die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze heiligheid, zijt gedachten is verbreid. Een ogenblik mogen ons doen beven. Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Een oproep om God de eer te geven. Zijn naam te verbreiden, als oefening op de eeuwigheid. Dat doen we met vers 3 van Psalm 30. We wensen elkaar hier in de kerk thuis of op welke plaats dan ook een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, en die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God onze Vader, en van de Heer Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst vanavond voort met het zingen van Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoeveel helgenot, o Heer, de legerscharen, God zij mij, uw huis en tempel zangen. Eerste vers van Psalm 84. Thank you. beleiden wij ook deze avond ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 40, derde vers, brandofferen nog offer voor de schuld, voldoen aan uw eis nog eer. Maar ook dat zinnetje, toen zei ik, zie ik kom, o Heer, om uw wil te doen. De rol des boeks is in mijn hart. En dan hoor je als het ware de Heer Jezus, die het tegen de Vader zegt, in de eeuwigheid, als de Vader als het ware zegt, ga naar de aarde, dat de Heer Jezus zegt, ja Vader, ik ga. Ik kom om uw wil te doen. Ook al weet hij wat hem te wachten staat. Toch zegt hij, ga, want de Heer Jezus heeft de wet in het binnenste van zijn hart, in het binnenste van zijn ingewand. Met het verlangen om de Vader te dienen en te verheerlijken, voor hem te leven. Wat het hem ook kost. En daar gaat het straks ook over, als we lezen over Jozef. Die dat ook zegt, als hij erop uitgestuurd wordt om naar zijn broers te gaan, naar dat gevaarlijke Sichem. Hier ben ik. Hier ben ik, Vader. Ja, ik ga. Ook al haten die broers mij, ik ga. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. We zingen dat straks nadat we ons geloof hebben beleden met deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Maar die op de derde dag wederom opgestaan is van de doden, is opgevaren naar de hemel. En daar nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Inderdaad, dan uit weerklank. En daar eindigt hij ook met dat zinnetje trouwens. Dus dan hou je dat ook in gedachten. O Heere, zie ik kom. De gemeente, zullen we samen bidden om de opening van het woord, om de Heilige Geest, voordat we de Bijbel open doen, Gods woord horen. groot en almachtig God en Vader, in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. We aanbidden u. We aanbidden uw liefde, Vader, uw liefde voor de Zoon. U bent een drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, waarin liefde gecommuniceerd wordt. En dat is de bron van alles. Grote God, u hebt ons ook hier gebracht vanavond in uw huis om de Bijbel opnieuw open te doen. En dan staan we stil bij de geschiedenis, het eerste stuk van de geschiedenis van Jozef. En wat leren we daarin veel over u en uw liefde, Vader, tot de Zoon en omgekeerd. En we bidden voor vanavond dat we vooral u zien, Heer Jezus Christus, en het karakter dat u hebt. We bidden dat we meer kennis krijgen van u, ja, ook met ons hart. Dat we groeien in de kennis van u, zodat we vrede krijgen in ons hart, rust in ons geweten, wie we ook zijn. En doe ons vanavond zo u aanbidden. En mag de lezing uit uw woord en de bediening van dat woord, de prediking, mag dat daaraan bijdragen. Dat we u gaan verheerlijken. Of dat we er weer zin in krijgen u te dienen en te verheerlijken. Dat bidden we. En raakt u daarvoor ons hart aan door uw Heilige Geest. Voor u is het toch niet moeilijk om dat ene woord toe te passen voor al die verschillende harten die we hebben. Jong en oud, klein en groot, hier of thuis, ziek of gezond, dor of levendig of dood. Heere God, ook dan bent u bij machten om dat leven te wekken. Als we nog niet bij u horen, als we nog op reis zijn naar de dood, op de weg van de dood, zet ons dan door uw kracht op de weg van het leven. Als we weer verlevendigd moeten worden, als we ingezonken zijn, haal ons er dan weer bij. Als we het moeten zeggen, ik heb gedwaald zoals een schaap. Zijn herder is verloren, zoals het eind van Psalm 119 zegt. Hou ons er weer bij. Geef in ieder die verder een taak heeft. Koster organist. En geef uw geest in alles. In spreken, in luisteren. Bespelen van het orgel. Bedienen van de techniek. In zingen. Kom. Spreek. Uw gemeente hoort. Verwacht het niet van onszelf, maar alleen van u, Heere Jezus Christus. Maar als we het van u verwachten, dan mogen we ook grote verwachting hebben. En mogen we ook er diep van doordrongen zijn dat u ook vanavond tot ons wil spreken. Ja, spreekt met macht en majesteit, met heerlijkheid. Dat bidden we om Jezus wil alleen. Amen. We lezen het eerste gedeelte van Genesis 37. Wij zijn de spreekserie over Jozef. En we beginnen aan het begin nu hier. Ik ben al eerder natuurlijk in Blijswijk begonnen aan het begin, maar nu ook de eerste preek ervan. Genesis 37, vers 1 tot 14. Daar lezen wij Gods heilig woord. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Kanaan. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Dubbele punt, zou je kunnen zeggen. Jozef, dan gaat het verder met Jozef. Jozef is 17 jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. En toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Ook had Jozef een droom die hij aan zijn broers vertelde, en daarom haatten zij hem nog meer. Hij zei tegen hen: luister nog toch naar deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren midden op de akker schoven aan het binden. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. En toen zeiden zijn broers tegen hem: wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms over ons heersen? Daarom haten zij hem nog meer, vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden. Hij kreeg nog een andere droom en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei: zie, ik heb weer een droom gehad en zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. En toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem: wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? En zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. En toen zei Israël tegen Jozef: weiden je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. Hij zei tegen hem, en hebben we dat zinnetje, zie, hier ben ik. En hij zei tegen hem: ga toch en zie de shalom van je broers en de shalom van de kudde en breng verslag aan mij uit. En zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit en hij kwam naar Sichem. Tot zover. Voordat wij naar de preek gaan luisteren, zingen we eerst Psalm 1. Psalm 1, vers 1 en 2. Dat gaat over die frisse boom geplant aan waterstromen. En dat heb ik niet voor niks uitgekozen. Vooral het tweede vers: want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond, geplant bij een stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen. Als we in Genesis 49 lezen, dan spreekt Jacob daar de zegen uit. Daar zegent hij zijn zonen. En de grootste, de langste zegen is voor Jozef. En dan staat er vanaf vers 22: Jozef is een jonge, heb je het, vruchtbare boom. Een jonge, vruchtbare boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten, gehaat. Maar zijn boog bleef gespannen. Zijn armen en handen bleven soepel. Door de handen van de machtige van Jacob. Door de handen van de machtige van Jacob. Het gaat nog even verder. Die zegen over Jozef. En daarom vruchtbare boom Jozef, daarom vers 1 en 2 van Psalm 1 ter voorbereiding op dit preek. Psalm 118 vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte, mijn lied, mijn psalmgezang. En ook vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God tot een hoeksteen geworden. 7 en 11 van Psalm 118. En vooral dat laatste vers. Dat wat bouwers hebben weggeworpen, de weggeworpene, de vernederde, net als Jozef, net als Jezus, de vernederde is later verhoogd geworden. Dus Jozef, weten jullie jongens en meisjes ook wel, Jozef die eerst vernederd is door zijn broers, daar hebben we, als je verder leest, dan lees je dat ook, dan wordt hij in die put gegooid. En dan, ja dan later, dan is hij in één keer onderkoning na een heel aantal jaren. Dan is hij onderkoning van Egypte, dan is hij verhoogd. En dan is hij een bron van heil, van leven geworden. Dan hebben de broers, die hem eerst in die put hebben gegooid, dan hebben ze Jozef nodig om eten. Er is honger. En daarom zegt bijvoorbeeld Psalm 105 en Genesis 50 en 45, dan lezen we, ja Jozef, dat hij eerst weggeworpen werd, vernederd werd, dat is niet zomaar een ongelukje. Had niet zo moeten gebeuren, nee. Er zat een geheim achter van God. En dan zegt Psalm 105, hij is vooruitgestuurd. Hij is daar vooruitgestuurd om later als onderkoning tot zegen te zijn. Om uit te kunnen delen vanuit die graanschuren. Van die voorraad die hij heeft opgebouwd in die zeven vette, nou ja, dat. Daarom ook Psalm 118 vers 11. Maar we zijn al dan eigenlijk helemaal in de preek. We staan stil bij hoofdstuk 37, het eerste gedeelte wat we hebben gelezen. Ik heb drie punten over vanuit dit gedeelte. Dat is geliefd, Jozef geliefd. En Jozef gehaat. En Jozef gehoorzaam. Dat is makkelijk te onthouden. Geliefd, gehaat en gehoorzaam. En ik zeg er meteen maar even bij aan het begin van de preek. Ja, het gaat over Jozef. Maar het gaat ook over, vooral over de Heer Jezus Christus. De meerdere Jozef. Want zo mogen we Jozef echt zien, de Jozef van het Oude Testament, als een type, als een voorafschaduwing, als een plaatje, als een beeld van de Heer Jezus Christus. De geschiedenissen van Jozef beter begrijpen, doet je ook de Heer Jezus en het werk van de Heer Jezus Christus beter begrijpen. Type van de Heer Jezus Christus. Dat is wat anders, dat voor sommigen misschien. Dat is wat anders als dat sommigen zouden denken, ja, maar dan ga je alles vergeestelijken. Nou ja, een verkeerde manier van vergeestelijken is als ik iets nieuws vanuit het Oude Testament aan het Nieuwe Testament zou toevoegen. Dat ik zou zeggen, nou, Jozef maakt dit en dit en dit mee, dus dan zal je ook wel zoiets kunnen zeggen. En dan ga ik nieuwe dingen zeggen die niet in het Testament, Nieuwe Testament, dat kan niet. Nee, maar we hebben wel het Nieuwe Testament en we hebben het Oude Testament. En dan mag je wel allemaal lijnen tussen trekken. Dus het is niet zo dat ik alleen het Nieuwe Testament moet lezen en allemaal dingen ga zeggen die niet in het Nieuwe Testament staan. Nee, dat niet. Maar ik zie wel het leven van Jozef. En we zien het leven van de Heer Jezus Christus. En dan mag je allemaal lijnen tussen trekken. En dan zul je ook zien, en dat is ook mijn ervaring opnieuw, zo'n bekende geschiedenis van Jozef. Dat je toch weer hele, ja, schitterende dingen over de Heer Jezus leert. En daarom, het gaat over Jozef, geliefd Jozef gehaat, Jozef gehoorzaam, maar het gaat dan ook over de Heer Jezus. De Heer Jezus geliefd, de Heer Jezus gehaat en de Heer Jezus gehoorzaam. En dan komen we ongeveer uit bij dat laatste zinnetje van vers 13. Zie, hier ben ik. Wat Jozef zegt en wat ook de Heer Jezus Christus heeft gezegd tegen de Vader. Zie, hier ben ik. Om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn hart. En ik heb het verlangen om u te dienen, Vader. En om uw glorie, uw liefde tentoon te spreiden. Jozef, geliefd. Dat is het eerste. Dit, begin maar zo met vers 2. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Punt. Of doelpunt. En het eerste wat je leest Jozef, 17 jaar oud. Dan denk je, nou, dit zijn de geschiedenissen van Jacob. Nu gaat het verder over Jacob, de komende hoofdstuk. En het gaat over Jozef. Dat klopt. Een belangrijk deel van het leven van Jacob wordt ook gestempeld door de gebeurtenis met zijn lieveling Jozef. Je zou het ook zo kunnen lezen. Dit zijn de afstammelingen, dit zijn de toledood. Oftewel, dit zijn de geboorten. Dit zijn de geboorten van Jacob. Alles wat er verder ook na Jacob gebeurt. Jozef, 17 jaar oud. En wat lezen we dan? Wat lezen we dan? En dat gaat inderdaad ook over Jacob. Dat is het eerste punt. Israël, vers 3, dat is dus Jacob, had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. En het steken van hem, ook liet hij een veelkleurig gewaad, die prachtige jas, voor hem maken. Israël, Jacob, had Jozef meer lief dan zijn andere zonen, daar heb je het. Een zoon van zijn ouderdom. Het kan ook zijn dat, je zou het kunnen zeggen, strikt genomen zijn al die zonen van Jacob in de ouderdom van Jacob geboren. Maar het kan ook zijn dat hij Jacob of Jozef gekozen heeft om hem bijzonder nabij te zijn nu Jacob oud geworden is. Een zoon van de ouderdom op wie hij nu in zijn ouderdom leunt. Nou ja, hoe dan ook, Israël had Jozef meer lief dan zijn andere zoon. En nu moet ik dit zeggen. Nu zouden we kunnen zeggen, nou Jacob, jij trekt je ene zoon voor. Dat is niet goed. Zie je wel, krijg je al die trammeland die erna komt. Nee, dat is niet de kant die ik op wil. En volgens mij die we niet op moeten gaan, vanuit het woord. Zo van, Jacob moet je niet doen. Moet je voorstellen, hè, dat gezin van Jacob, wat er allemaal al is gebeurd. Als je een paar hoofdstukken terugleest, wat heeft er allemaal niet te stellen, hè, met die zonen van hem? Er zijn twee van zijn zonen, Simeon, Levi, hoofdstuk 34, die zijn op een gegeven moment naar Sichem. Belletje rinkelen, want straks gaan die mensen naar Sichem. Sichem, daar is Simeon en Levi, die hebben daar heel Sichem uitgemoord. En Jacob zegt, wat heb ik dan een verdriet van jullie. Jullie maken het leven moeilijk en zuur. Wat denk je wel, kan ik nu nog veilig in deze omgeving wonen? Als jullie zulke streken uithalen. Nou, het was wel een gevolg van allerlei andere dingen. Hè? Kun je lezen in hoofdstuk 34. Wat heeft hij verdriet van zijn zonen? En wat voor wegen gaan zijn zonen? Maar ja, of Jozef niet. He, dat is het echt wat we moeten zeggen. Jozef, dat lezen we toch in het woord, 17 jaar oud hè, hier. Maar hij heeft de Heere hartelijk lief. Dat kun je echt van hem zeggen. Ook verderop in de geschiedenis, als je ziet. Hè, ook als hij in Egypte is. Hoe lief hij de Heere heeft. Hoe hij de Heere vreest. En de zonde niet wil doen, omdat hij voor God wil leven. Dat is het beeld van Jozef. Wat in de schrift naar voren komt. Kun je het dan ook niet snappen, hè? Dat Jacob dat Jacob met Jozef over God kan praten. Jacob kan met Jozef praten over de dingen van zijn hart, over de belofte van God. Jacob heeft Jozef lief. Nee, ik ga dat allemaal dus niet vanavond ook met die andere dingen verpsychologiseren van, ja, dan moet je dat allemaal wel doen, want dan gebeurt er dit en dat in de gezin, dat ze allemaal waar wezen. Ik geloof echt dat we hier te maken met Gods woord, hè? En dat ook van alles zegt over de Heer Jezus Christus, die in het bijzonder zo geliefd werd door de Vader. Dat is trouwens heel mooi, hè, in de Bijbel. De liefde van een vader tot de zoon. Jongens en meisjes, een vraag. Wanneer wordt er voor het eerst in de Bijbel over liefde gesproken? Wat zou je denken? Dat je denkt, Adam en Eva, denk je misschien. Nee. Ja, ik geloof zeker dat Adam en Eva elkaar hartelijk lief hebben gehad. Maar dat is niet de eerste plek in de Bijbel waar over liefde gesproken wordt. Dat is in Genesis 22. Wat staat daar? Als Abraham te horen krijgt van God: Abraham, neem je zoon, je enige, die je lief hebt. Dan weet je wat er gaat gebeuren, hè? Abraham, neem je zoon, je enige die je lief hebt. En dan moeten ze die berg op, Moria. Te offeren. Dat is de eerste keer in de Bijbel waarin er over liefde gesproken wordt. Enige die je lief hebt. Zeg wat, hè. En dan leert zulke heerlijke dingen over God. Dat lezen we in Johannes 3, aan het einde. De Vader heeft de Zoon lief. Dat is de bron van alles. De Vader heeft de Zoon lief. Dat is echt de bron van alles. Dat is de bron van de schepping. Want God de schepping tot aanzijn heeft geroepen. De Vader heeft de Zoon lief. En in Colossenzen kun je het ook weer lezen dat alles, alle dingen, troon, heerschappij, overheden of machten, alle dingen zijn door hem. Door de Heer Jezus Christus, Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was God. Het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. Er is geen ding dat niet door hem is gemaakt. Door hem en voor hem. De Vader heeft de Zoon lief. Ik pak me toch even bij die prachtige tekst uit Johannes 3, vers 35. De Vader heeft de Zoon lief en, staat het ook weer, heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Met eerbied gesproken. In die eeuwigheid heeft God bedacht, omdat hij zo van zijn Zoon houdt, heeft hij die wereld geschapen. En in het bijzonder die mens, naar het beeld van God. Naar het beeld van zijn Zoon. Hier. Het lijkt op jou. Allemaal voor jou, voor u, Heer Jezus. De Zoon was, zo zou je kunnen zeggen vanuit Spreuken, spelend, met eeuwig gezegd, voor het aangezicht van de Vader. En de Vader kijkt met vreugde naar de Zoon. De Vader heeft de Zoon lief. En daarom is alles tot het aanzijn geroepen. Die schepping die zeer goed was in het begin. En ik geloof dat dat ook de diepte is van die woorden van Genesis 37. Als er staat dat Jacob zo in het bijzonder Jozef lief had. Jozef, die een aparte positie had onder de zonen. Als je verder zou lezen in die zegen van Jacob voor zijn zoon Jozef, die ik in Genesis, dat ik las in Genesis 49, hè, voordat we die Psalm 1 gingen zingen. Jozef was een vruchtbare wijnstok, dus dat ook Jozef de gewijde onder zijn broers. Een afgezonderde van zijn broers. Bijzonder. Israël had Jozef meer lief dan als andere zoon. Nou, het teken van het veelkleurige gewaad dat Jozef kreeg van zijn vader. En zeg dus niet, hè, nog een keer, ja, dat is voortrekkerij, moet je dat wel doen, bla bla bla. Nee. Dan gaan we verder. Met dat tweede. Want dat was het eerste, hè. Geliefd. Jozef geliefd. Jezus, de vader geliefd. Bron van alles. Dat is de bron van alles. De liefde van de vader tot de zoon is de bron van alles. Van de schepping, maar ook van de herschepping. Voor de zoon, dat moet ik toch ook nog even bij dit punt zeggen. Voor de zoon heeft hij de mens geschapen naar het beeld van zijn zoon. En de mens, die zich heeft afgekeerd van God, God de Vader kan dat niet hebben. En die wil dat het beeld van de zoon in jou, in u, in mij, dat het weer hersteld wordt. Dat is het verlangen ook van de Vader, dat jij ook weer nieuw wordt. En weer gaat lijken op zijn enige zoon die hij zo innig lief heeft. En dan voel je wel aan, hè, dat daar dus ook het verlangen van de Vader achter zit. Dat hij weer zo kan liefhebben zoals hij zijn zoon lief heeft. De Vader heeft de zoon lief. En dan gaan we door. Want Jozef is ook gehaat. En wat wel het geval, dat de liefde van de vader de reden is voor de broers om Jozef te haten. Ze kunnen het ergens toch niet handelen. Ze kunnen het ergens toch niet handelen, anders, al weten ze misschien wel. Ja, Jozef die kan met vader praten. Wij gaan een beetje zo onze eigen gang, maar ja. Maar ze kunnen toch niet handelen, niet hebben, moet ik zeggen, dat. Ja, dat lezen we in vers 4. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers. Wat staat er? Haten ze hem en konden niet met shalom, staat er dus eigenlijk, niet met shalom meer tot hem, tot Jozef, spreken. Dat is de eerste reden van hun haat. Dat Jozef geliefd wordt door de vader. En dat er ook zichtbaar wordt in dat prachtige kleed, in die jas. Nou, dan zeg je, dat is ook een tweede reden, klopt. Dat lezen we verder, dat zijn die dromen. Die twee dromen. Kennen jullie wel. Zie, zegt Jozef, luister toch naar deze droom die ik had zien. En we waren midden op de akker schoof aan het binden en zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan en boog zich voor mijn schoof neer. Het is maar net hoe je het trouwens ook voorleest, hè. Want ook hier kun je natuurlijk zeggen, hey, Jozef. Is dat nou zo handig van jou om dat te vertellen? En dan kunnen we het een beetje gaan psychologiseren van ja. Hoogmoedig, hè? Die kant, nog een keer, wil ik dus niet op. En ik geloof ook niet, nog een keer, dat de schrift er ook geen aanleiding voor geeft. Moet je goed beseffen, het is een woord van God. Woord van God. En Jozef komen we tegen, nog een keer, als iemand die van God houdt. God vreest, lief heeft. Jozef, moeten we echt bedenken, sprak waarheid. Het is niet zomaar een droom, hè. Jozef is niet een of andere omhooggevallen 17-jarige die het allemaal zo goed weet en die. Nee. Jozef ontvangt een droom van God en dat is waarheid. Hij is niet hoogmoedig of zo. En in een bepaalde onschuld, noem het naïviteit, verzin een ander woord, dan zegt hij dat gewoon, wat hij heeft gedroomd. En hij vertelt het. En dan staat er, daarom haten ze hem nog meer. Vanwege zijn dromen, vers 8, en vanwege zijn woorden. En hij kreeg nog een andere droom, staat er dan vers 9, en vertelde ook die aan zijn broers. En zei, zie, ik heb weer een droom gehad, zon, maan, sterren. 11 sterren boog zich voor mij neer. Nou, ik ga nu niet verder niet op in die ene droom met schoven, al met sterren. Nog een droom. Ook zijn vader die zegt dan van ja. Maar het was waarheid. Het is een droom van God. En ze haten hem nog meer. Ze voegen haat toe. Jozef betekent iets als toevoegen. De Heere voegen toe. Nou, die broers voegen ook wat toe. Haat toe, staat er. Jozef krijgt haat toegevoegd van zijn broers. Daarom. Ze kunnen niet hebben. Ze kunnen de waarheid niet hebben. De waarheid van God. En dan maken we het bruggetje naar het Nieuwe Testament. Want is dat niet wat we ook in het Nieuwe Testament zien? Dat als de waarheid, de Heer Jezus in persoon, verschijnt, komt. Dat is irritant. Iemand die de waarheid zegt. Weg met hem. Kijk eens even de andere kant op. Diegene durfde te zeggen, hè. Jullie dit gepleisterde graven, andere gebroedsel. Maar ook iemand zachtmoedig en nederig van hart. Het hart voor hoeren, tollenaren, zondaren. Iemand die de waarheid zegt. En ook tegen hen wat zonde is. Nou, en dat lezen we dus in het Nieuwe Testament. In bijvoorbeeld Johannes 15. Johannes 15 vanaf vers 22. Ik lees zomaar een paar versen. Als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden ze geen zonde. Maar nu hebben ze geen voorwensel voor hun zonde. Je zegt niet van, nou, als ik niet gekomen was, dan waren er geen zondaren. Nee, maar hij zegt wel, dan waren ze natuurlijk wel zondaren, maar dan was het niet zo tevoorschijn gekomen. Jezus brengt alles aan het licht. In het licht zie je ook wat duister is. In het licht van het volmaakt goede, ja, dan steekt het slechte zo, daartegen steekt het slechte zo schril af. Snap je? Dat zegt Jezus hier. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Als ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben ze, zijn ze gezien en mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is. Ze hebben mij zonder reden gehaat. Gehaat. Heer Jezus. Als Jezus als de waarheid verschijnt, dan komt het kwade ook openbaar. Er komt wat tegenop. Er komt wat tegenop. Je kunt je ook afvragen, ik heb dat mezelf een poosje geleden afgevraagd toen ik met deze preek al bezig was. En ik denk, ja. Waarom worden we niet zo vaak gehaat? Of waarom wordt er niet zo gauw, zo vaak, een nare opmerking naar me geslingerd? Hoe kan dat? Waarom, ja, worden we over het algemeen prima geaccepteerd? En dan moest ik denken, toen was het natuurlijk een poosje, andere, ja, is alweer een paar weken of maanden misschien wel, ik weet niet, terug, dat met Charlie Kirk, dat is doodgeschoten. En nu weet ik, dat kan allemaal gevoelig liggen en zo, maar toch, door de media kreeg ik wel een beeld van, nou, ik kende die man niet, misschien ken jij hem wel, ik weet niet, misschien keek je al lang filmpjes van hem, ik ken hem niet. En door de media dacht ik van, nou, die man zal toch wel een beetje extreem zijn. Een beetje racistisch en zo, bla bla bla. En toen keek ik, er was dat allemaal gebeurd, en toen keek ik wat filmpjes en dingetjes. En ik dacht, nou, wat ik gezien heb tenminste, hè, ik dacht, wat kan ik nog veel van die man leren? Hij gaat met mensen in gesprek, niet om te polariseren juist, maar hij gelooft ook dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven, helemaal in zo'n gepolariseerde samenleving als Amerika. En ik denk, ja, daar kan ik wat van leren. Hoe die respectvol blijft. Maar wel waarheid zegt. Wel waarheid zegt over allerlei thema's. Kijk, er zijn niet veel christenen in deze wereld die vervolgd worden puur en alleen omdat ze de naam van Jezus belijden. Die zijn er zeker in moslimlanden bijvoorbeeld, dat je dan helemaal als je eerst moslim was en dan de naam van Jezus belijdt, ja dan, ja. Maar heel veel mensen die op dit moment vervolgd worden, wat niet zo gauw in de media komt, in de regel, nou ja, de meeste mensen die worden niet alleen vervolgd omdat ze de naam van Jezus belijden, maar omdat ze bijvoorbeeld staatsgevaarlijk zijn. Of ze zeggen voor de overheid onwelgevallige dingen, dingen die uit je geloof voortvloeien. En dan komt er natuurlijk wat anders. Die Charlie Kirk bijvoorbeeld, die zei wel echt waarheid over dat huwelijk, over abortus en dingen. En bleef respectvol. Dat, ja. En hij werd doodgeschoten. Daar komt wat tegen op. En zullen we maar zo eens even aan onszelf, ik leg die vraag maar zo neer, ja. Hey, altijd met liefde, dat begrijp me goed, tuurlijk. Je moet niet zomaar alleen maar waarheid erin slingeren, dat deed de Heer Jezus ook echt niet. De enige keer dat de Heer Jezus wat over zijn eigen hartsgesteldheid zegt, is in Matthäus 11, ik dacht vers 35, weet ik niet precies zeker, maar ergens staat Matthäus 11. Dus de enige keer dat de Heer Jezus wat over zijn eigen hart zegt, leer van mij, wat ik net zei, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij sprak de waarheid in liefde gedrenkt, maar wel ook waarheid. Hij kwam in genade en waarheid. En daar komt wat tegen op. Jozef sprak waarheid. En daar komt wat tegen op. We gaan naar het laatste punt. Zij de geliefd, gehaat door zijn broers ook vanwege die liefde en vanwege die dromen en de waarheid. Maar dan zien we als laatste, als derde, dat Jozef ook gehoorzaam is aan de vader. En we zeiden, we begonnen ermee, de vader heeft de zoon lief. Maar bij dit derde punt, gehoorzaam, Jozef gehoorzaam, zou je ook kunnen zeggen, de zoon heeft de vader lief. De zoon heeft de vader lief. Jozef heeft de vader lief. En wat zegt hij, hè? Als, dat lezen we vanaf vers 12. Eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeren bij Sichem. Toen zei Israël, dat zegt Jacob tegen Jozef, waar hebben je broers het vee niet bij Sichem? Nou, nu weet je wat Sichem is, wat Sichem voor gevoel oproept. Sichem. Oei. Daar is toen dat gebeurd. Gevaarlijke plek. Zouden ze daar wel veilig zijn? Die mensen daar die zijn natuurlijk nog steeds boos. Jozef, laat eens kijken. Hoe is het met ze? Hoe is het met de shalom van je broers? Met de shalom van de kudde? En dan zegt Jozef, nou pa, gevaarlijke plek. Ga ik niet heen. Stuur maar een knecht. Ga, ik stuur je naar hem toe. En hij zei tegen hem, zie, hier ben ik. Dan zegt Jozef, zie, hier ben ik. En in het geval van Jozef, Jozef in zijn bepaalde naïviteit, om het, dat woord maar weer te gebruiken, is een onschuld. Hij gaat. Niet verwachtend dat hij in een put wordt gegooid. Zijn mantel van zijn lijf wordt gerukt, in een put wordt gegooid. En die mantel met bloed in bloed gedrenkt naar zijn vader wordt. Nee, die verwachting heeft hij niet. Jozef. Dan kun je trouwens al zien, hè. Dat Jozef niet zomaar een klikspaan is. Wat ook wel eens gezegd wordt bij dat, aan het begin. Jozef een klikspaan is, alles door aan zijn vader. Nee. Een klikspaan is over het algemeen bang voor degene die die verklikt. Maar Jozef kom je tegen als iemand die gewoon, in zijn naïviteit, vader, zie, hier ben ik, ik ga, mijn broers, ik ga verslag uitbrengen, hoe het met ze gaat. Maar Jozef wist niet hoe het zou gaan. En dan gaan we dat bruggetje maken naar het Nieuwe Testament, nog een keer. Naar de Heer Jezus Christus, die wist het wel. Die wist het wel. Handelingen 2, vers 23. Dan lezen we dat God naar zijn raad en voorkennis de zoon heeft overgegeven. Pak hem er even bij, dat ik goed citeer. Het is in de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. En dan zegt hij, deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Naar de raad en de voorkennis van God heeft de Vader Jezus overgegeven. Goed lezen wat er staat. Ik kan heel veel van John Piper leren. Ik heb hem hoog zitten, die Engelse prediker. Maar één ding ben ik het toch in ieder geval niet met hem eens. Verder lees als een boek hoor. Zeer goed, luister ze preken. Maar die ben ik niet met hem eens. Hij heeft boekjes geschreven dat de Vader de Zoon heeft gedood. Maar dat lees ik nergens in het Nieuwe Testament. Ik ben ervan overtuigd dat je dat echt niet mag zeggen. De Vader heeft zijn Zoon inderdaad overgegeven. En de Zoon heeft gezegd, Vader, zie, hier ben ik. Om uw wil te doen. Ik weet wat er gaat gebeuren. Maar uw wet is zo diep in mijn ingewand. Ik hou zoveel van u. En ik heb zo dat verlangen om uw liefde ook aan de mensen te tonen, te spreiden. En uw liefde tot die zondaar is ook in mijn hart. En die wil ik laten zien, heel diep, tot op het kruis. Ja, zo gaf de Vader hem over en zei de Zoon, zie, hier ben ik. Maar mensen hebben hem aan het hout gespijkerd. Dat is over de komst van voorkennis van God overgegeven, maar door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Door Jood en Heide samen. En toch zei hij, zie, hier ben ik, Vader. Oh, in de eeuwigheid heeft het geklonken. Zie, hier ben ik, om uw wil te doen. En zie het, hè, dat zo die liefde van de Vader tot de Zoon. En zo de liefde van de Zoon tot de Vader. Voor u doe ik dat. En ik hou net zoveel van u, of van hen, als u van hen houdt. En dat is de bron van alles. Dat is de bron van uw, jou en mijn zaligheid. Wanneer je leven aan deze Jezus geeft, dat je zegt, ja, deze God is onze God. Dat je het zegt, God, omdat u zo bent, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat u zo bent, dan kan het. Ik heb u gegrepen. Ik stond erbij, ik zou hetzelfde hebben gezegd. Kruisig hem, weg met u, ik vind u irritant, want u spreekt de waarheid over mij. We hebben nog lang niet diep door hoe we God op het hart trappen met elke zonde, elke ikgerichtheid. Elke keer dat we zeggen, Heer Jezus, kijk de andere kant op. En dat je dan mag zeggen als die mensen, maar u bent God. En u bent naar mij toegekomen. En u zegt God niet, verbeter je nu eerst maar, probeer het maar. Iets beter je best doen. Geef dat maar aan mij wie je bent. Jij ook, hoe je zit. En dan is er bij hem de kracht. Dwars er allerheen. Om je nieuw te maken. Want wat wij ten kwade hebben gedacht, zoals de broers Jozef hebben gegrepen, heeft God ten goede gekeerd. Want Jozef werd vooruitgestuurd. En dwars door die menselijke zonde heen, dat wij hem grepen en naar beneden trokken. Juist op dat moment aan het kruis liet hij zijn liefde zien. Daar waar de mens de zonde van de mens zo diep openbaar kwam, tot op het kruis. We vergrijpen ons zelfs aan Gods Zoon. En juist daar zegt dit. Maar voor zulke mensen is er nou liefde en genade en vrede. En geef dat leven maar aan mij. Omhels hem. Laat alles van jezelf los. En omhels hem. Als je hem omhelst, dan moet je al het andere loslaten. Dan kan de duivel je trouwens ook niet meer aanvallen. Want dan zegt de duivel, jij? Maar jij met dit en dat gedaan en van de week en toen? Voor jou? Nee, zeg je dan tegen de duivel, dat laat ik allemaal los. Mijn eigen gerechtigheid. Waar ik denk dat er kunnen zijn voor God. Nee, ik laat het los. Want ik omhels de Heer Jezus Christus. En ben ik met hem één plant geworden. Met hem begraven in zijn dood. Maar dan weet ik. Ik omhels geen doden. Geen ten dode opgeschrevenen. Maar ik omhels de opgestane Jezus. En dan word ik met hem nieuw. En dan zal hij het ook voor mij volenden. Dan zal hij ook nieuw maken. En dan zal hij er ook door zijn opstandingskracht voor zorgen. Dat ik op hem lijk. Deze Jezus. Die zo de Vader verheerlijkt. En dan zal hij ervoor zorgen. Dat ik met hem, met de Heer Jezus, de Vader verheerlijk. Maar dan zal ik ook met deze Jezus deel zijn. Deelgenoot zijn van de liefde. Die de Heer Jezus al van eeuwigheid bij de Vader ervoer. Merk je het? Dan mag je deelgenoot zijn van de liefde van de Vader voor de Zoon. Dat wordt dan ook jouw deel. Geloofd zij deze God. Drie-enige God. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. De Heer zegene zijn woord. Amen. gemeente, laten we samen de Heere danken en bidden. Ja, Heere, zo is het. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Want wie kan u, de oneindige God en de oneindige liefde van u en in u drie enige God doorgronden? Niemand. Maar we mogen het aanbidden, we mogen u aanbidden. En wie u bent, is dan genoeg. Heer, misschien was er iemand die het niet wist hoe het moest met zichzelf en in de relatie met u, een jongen of een meisje die zegt of die denkt, ja maar vanavond kan ik niet bidden of van de week, God ziet me al aankomen. Maar wie u bent, is genoeg. En we mogen inderdaad komen zoals we zijn. En dan zult u ervoor zorgen dat we niet zullen blijven wie we zijn. Maar dan belijden we het. Wat zijn we diep afhankelijk van u. Zonder u, Heer Jezus Christus, kan ik geen seconde leven. Zonder u kan ik anderen niet met liefde en waarheid tegemoet treden. Zonder liefde tot u en uw waarheid en uw woord heb ik niet het lef om voor waarheid op te komen wanneer die aangevallen wordt. Lieve Heer Jezus, vervul ons met uzelf en doet u het allemaal. En werkt u het in ons leven uit. En wat is dat ook een heerlijke wetenschap, dat u dat ook zult doen. En aan ieder die tot u komt, zult u toch niet uitwerpen. En zo prijzen we u. En bidden we u. Gaat u met ons mee in ieder van wie er is, of thuis, of ingeschakeld is. Wees met de jongeren, met de ouderen, alles daartussenin, de kinderen. En dat we u allemaal omhelzen. En zo al het andere loslaten. Misschien houden we iets vast waarvan we denken, ja dat moet mijn geluk brengen. Zoveel likes, zoveel dingen. Peutert u onze vingers maar los van al die dingen die we zo krampachtig kunnen vasthouden. En laat ons u, Heer Jezus, lief hebben omhelzen en u dienen zoals Jozef, met vreugde. In alle levensomstandigheden, ook als die moeilijk kunnen zijn, Heere God. Doe ons ook dan geloven dat er bij u altijd een weg is, was door alle omstandigheden heen. Ook als we gekomen zijn in de avond van het leven. Heere, zo danken we u, zo bidden we u. Laat uw koninkrijk komen, hier in Wilnis, wereldwijd. Onder de volk Israël, wat zal dat een opwekking geven? Als ook zij, de broers, als het ware, van u, Heer Jezus, u weer zullen zien. Als u het ook tot hen zult zeggen, ik ben Jozef. En zij zullen ook hem zien, die ze doorstoken hebben. En wat zal dat een opwekking weer geven? Heere, zo zien we uit naar uw koninkrijk, dat komen zal. Zegen alles van uw woord, neem alles wat van ons was, neem het weg. En zegen alles wat van u was, van u is. Dat bidden we om Jezus Christus wil alleen. Amen. Wij zingen tot slot psalm of weerklank 189, vers 1 en vers 6, kronen met gouden kroon. Hè, de Heer Jezus als de koning. Die het ook zo waard is om gediend te worden. Weerklank 189, vers 1 en vers 6. En vooraf kunt u, denk ik, uw liefde gaven geven. De Heer zegene u en uw gaven. Ga dan heen in vrede en vang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u en hij geve jou zijn vrede. Shalom. Amen.